Welkom bij Broodje Geschiedenis, een lezing van het gemeentearchief Veenendaal.
Dit is een opname van Broodje Geschiedenis van 14 mei 2023. Tijdens deze lezing sprak museumgids Annemiek Zwijnsberg van Stadsmuseum Veenendaal over de arbeidsonrust op de Veenendaalse fabrieken aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw.
Goedemiddag. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een koetsje. Want deze zienswijze dat elke burger arm of rijk zich moet schikken in het lot dat hem of haar heeft toegedeeld, maakt dat de arme in zijn lot berust en de overheid zich weinig geroepen voelt om de nood van de armen te lenigen. De geschiedenis leert dat ook in Veenendaal, zoals overal in Nederland, de hardwerkende mensen klein, dom en arm zijn gehouden door kerk en gezag. Maar dat wil niet zeggen dat de bevolking nooit in opstand is gekomen. Ik neem u vandaag mee naar de onrustige periode, eind 19e, begin 20e eeuw. Eerst zoom ik in op de onrust, de Veenendaalse textielfabrieken, daarna op de algemene sociale onrust. Voor de komst van de textielfabrieken wordt thuis de grondstof wol verwerkt. Niet voor onmogelijk, want in de vallei zijn veel schapen te vinden. Spinnen en weven vooral op de windlakken, als het dan in veel steken van durf. Na ongeveer 1750 is de winkel grotendeels uitgeput en is het verwerken van wol een nieuwe bron van inkomen. Er ontstaat handel in wol. Veenstekers worden wolkammersbaas. Een wolkammersbaas ziet als een kleine zelfstandige die koopt de wol op de pof en zorgt in eigen beheer voor het ontvetten, wassen, kaarden en spinnen. Op het moment dat de wol tot draden is gesponnen, wordt de wol verkocht aan de wever en dan pas wordt voor de wol betaald. Dan kan de wolkammersbaas eerst zichzelf, zijn knechten en tenslotte ook de leverancier van de wol, de boer, betalen. Uit die activiteiten van de wolkammers ontstaan de textielfabrieken en met de komst van de stoommachines begint de industriële explosie. Vergeleken met een wolkammer met weven in de werkplaats thuis, wordt er op de fabriek meer verdiend. Stelt u zich daar echt niet te veel van voor. De lonen zijn heel laag, de arbeidsomstandigheden slecht. De arbeiders bevinden zich al gauw 13 uur per dag op de fabriek, onderbroken door 2 uur schafttijd. In de fabriek is het donker, de werkzaamheden zijn gevaarlijk, de lucht is ongezond en er is veel, heel veel lawaai. Ook kinderwerk in de fabriek is soms al vanaf een 5 of 6 jaar. Fabrieksdirecteuren maken graag gebruik van kinderen. Die hoeven ze veel minder te betalen dan volwassenen. Ook de kinderen werken er een hele dag, soms wel 12 uur lang. Ze gaan nooit naar een reguliere school. De zondagschool geven de kinderen weliswaar lezen, maar het gaat erbij vooral om het lezen en begrijpen van de Bijbel. Dominee Hoekemaker trekt zich bloot aan voor de kinderen, en vooral van de meisjes. Er is medeleden met hem, omdat er onvoldoende gelet wordt op hun gezondheid, ze te weinig leren en voor hun zieke moeder niet kunnen zorgen. Hij zorgt ervoor dat de fabrieksmeisjes op de zaterdagmiddagen les krijgen in schrijven, lezen, draaien en breien, om zo beter de toekomst als huisvrouw en moeder worden voorbereid. In 1874 verbiedt het zogenaamde kinderwetje van het lid van de Tweede Kamer van Houten kinderen tot hun 12e jaar in de fabrieken te werken. Ach, de Haag ligt zo ver van veel te weinig. Er is snel gehouden, dus de kinderarbeid gaat hier gewoon doen. Pas in 1901 maakt de leerplichtwet die voorschrijft kinderen van 6 tot 12 jaar onderwijs moeten volgen, eind aan de kinderarbeid. De Veenendaalse stoomweverij, later Veenendaalse stoomspinnerij en weverij, de VSW dus, is aan het einde van de 19e eeuw de grootste textielfabriek in Veenendaal met ruim 800 arbeiders. Je hoeft echt niet slim te zijn om daar te werken. In de volksmond wordt de afkorting VSW, dat ook wel eens vooruitstuffeld, werken. De stichters van deze fabriek zijn geen Veenendaalse wolkomers. De heren Bot en Henk komen uit Amsterdam. Zij kiezen voor Veenendaal als vestigingsplaats om meerdere redenen. Allereerst de aanwezigheid van de stroomgebruik. Een bevolking die al meer dan 100 jaar bekend is met spinnen en weven. En bovendien ook de naam is de erg zachtste als vruchtgezin. En zeker niet in de laatste plaats vanwege het zeer lage loonpeil in deze regio. Maar in het jaar 1883 gaat het mis. Goed mis. De VSW verkeert in ernstige financiële problemen en de directie besluit een loonsverlaging van 10% met onmiddellijke ingang. Omdat de lonen al erg laag zijn, komt dus een loonsverlaging van 10% erg extra hard. 1 april staken de wevers en op 16 april komen daar de spinners bij. Er breken onrust eruit en bij de onderdirecteur van de VSW, tevens raadslid van Krefeld, worden de ruiten ingevoerd. Burgemeester Metelkamp en zijn 2 veldwachters zijn niet bij machten om de orde te handhaven. De burgemeester voelt zich in het nauw gedreven en op de gewapende macht in. Er komen 40 militairen van het Marsregiment Infanterie uit Arnhem. De commissaris des Konings in de provincie Utrecht, de heer Jacob, verzoekt met klem om met de meeste kalmte te werk te gaan. Hij schrijft op 17 april: in een kalme houding, die daarom waar nodig geen klem uitsluit, is in de gegeven omstandigheden alleszins aan te bevelen. Dezezelfde 17 april, echter, raken de militaire sluizen met de opgewonden menigte. En na de toezegging dat de loonsverhoging niet onmiddellijk, pas na een week, ingaat, hervatten de arbeiders op 18 april hun werk. De aanstichters van de onrusten worden veroordeeld tot gevangenisstraffen die variëren van 42 dagen tot 3 maanden. De rust keert terug, vooralsnog. De commissaris des Konings, de heer Jacob, is tevreden. Hij deelt zijn burgemeester Metelkamp aangename mede dat de handeling in deze aangelegenheid van voorkomt door goed beleid te zijn gekenmerkt. Metelkamp voelt zich best gestreeld en vraagt de commissaris om een raad moet te doen als de fabrieksvervolging zich weigert aan het gezag te onderwerpen. Ik weet niet of wel het antwoord herlevert. Als ik het antwoord zo lees, dan denk ik niet dat hij daar erg blij mee is geweest. Dat is een tegenvraag, want hij wordt niet echt ondersteund. Wat Jacob stelt, dat het allereerst alles een oorlog waard met de middelen die de burgemeester ten dienste stelt. Ja, dat is een middel heeft gebruikt. Dat is waar. Hij voegt toe, dus Jacob voegt toe, dat het wegnemen van de ontevredenheid van de arbeiders niet in de macht der overheid staat. De arbeiders moeten inzien dat werkhervatting in hun eigen belang ook al worden de loon verlaagd. En daarbij, het gaat geen om een particulier bedrijf en er is geen sprake van een onvoorziene ramp, dus je kunt ook geen beroep doen op de publieke omstandigheden. Bovendien stelt Jacob dat de ontstaande schade ook niet door de overheid vergoed hoeft te worden. Daarvoor ben naar de burgerlijke rechten. Maar dan, hoe kun je dan schade verhalen op arbeiders die werkelijk geen cent doen? 2 maanden later, in de maand juni, is er bij de VSW opnieuw aan. De arbeiders eisen een verdeling van het fonds dat strekken moet om bij ziekte of ongeval hulp te bieden. Het fonds wordt ook wel eens de ziekenbus genoemd. In die tijd is er geen sprake van ziekengeld, laat staan van een ziektekostenverzekering. Er zijn ziekenbussen, arbeiders op vrijwillige basis, iedere week een deel van hun loonstraf. En uit deze fondsen wordt in voorkomende situaties geneeskundige hulp. Die loonsverlaging van april heeft er natuurlijk al flink ingehakt en heeft veel gezinnen in financiële problemen gebracht. De arbeiders willen nog voelig terug. De directie gaat akkoord onder de voorwaarden dat voortaan verplicht 5 cent per week in dat fonds wordt gestopt. Arbeiders stemmen in, werk wordt hervat en de 2000 gulden die in de ziekenbus worden netjes verbod. Maar toch blijft ze groeien binnen die VSW. En in september wordt het weer onrustig en niet aan de werktijd. De directie van de VSW is dat de spelers bij gaslicht worden. Ja, hoe wil je dat nou eens? in de maand september. De maand waarin dus de arbeiders de oogst van hun tuintjes kwamen als in de wereld. De maand die nog mooie avonden heeft gewassen op de ruk om daarvoor het voedsel van de winter kunnen zorgen. Die directie staat dus wel erg verder van de arbeiders. Ze zouden ook op een eisje moeten terugkomen en na twee dagen vervat de spinners het winnen. Die maand. Een maand later krijgen 450 wevers erin. Zij vinden dat ze te weinig verdienen en dat buitenlanders het met het geld moeten gaan strijden. De uitzet tot een uitstraking, maar de directie is heel zat en draait de rol in. Haar lezing is als volgt. In oktober hebben wij een Engelsman laten overkomen om zo nodig verbeteringen aan te brengen en op te storen. Zijn aanwezigheid heeft misnoegen gewekt bij sommige wevers. Wij hebben toen de weverij 14 dagen laten stilstaan en de uitsluiting van de kwaadwilligen weer aan de gang gebracht. Dus de directie heeft 14 dagen de weverij stil laten staan. 14 dagen geen werk, dat betekent ook 14 dagen geen loon. Een geweldige inkomensderving voor de betrokken gezinnen. Zij moeten maar zien hoe ze hun geld en hun zin krijgen. Er is in die tijd flink gestolen in het Wenendaal. En hij renkt voor de boeren met messen lastiggevallen. Uiteindelijk worden 17 aanstichters voorgoed van de fabriek verwijderd. Een aantal van hen is naar Duitsland vertrokken om daar in de textielindustrie te gaan werken. Onze Duitse textielfabrieken, onder andere uit Gronau en Bocholt, maken voor de onrust gebruik om in Veenendaal en in Veenendaal arbeiders te werven. En dat geeft veel mogelijkheid vooruit zich af. Maar dat valt in de praktijk toch tegen. Toch zijn er relatief maar heel weinig mensen teruggekomen richting Veenendaal. In Veenendaal zelf komt de rust terug. En de Amerongse krant meldt het volgende. De arbeiders die naar Duitsland gaan, zijn juist degenen die men hier met genoegen ziet vertrekken, terwijl er wij zijn die het doen om hun straf te ontgaan, die zijn wegens het langste opnemen nog te ontgaan. Wat is je tekst van mij? Er is bij de VSW nog geregeld gestart. Voor meer loon, minder warmte, betere arbeidsomstandigheden of een betere kwaliteit van stoffen. Ik vermeld nog even twee kwesties. In 1906 is er voor het eerst in de geschiedenis sprake van een georganiseerd overleg tussen directie en vertegenwoordiging van de arbeiders. In 1912 besluit de directie om een eerdere loonsverhoging van 5% weer in te trekken, tot het met de fabriek minder gaat. Ze reageert keihard op de onrust die als gevolg van dit besluit ontstaat en ontslaat bestaande. Maar dit pikt de Veense elite niet. Voor het eerste keer kiezen de textielfabrikanten en de hervormde dominee, partij van de arbeiders. Een verzoeningscommissie onder leiding van de antirevolutionaire burgemeester Westerlijk dringt er bij de VSW op, maar bereid terug te draaien. De directie helpt Bartra, de stakers mogen weer aan het werk en de arbeiders krijgen de toevallige loonsverhoging. De burgemeester geeft de directie wel nog even een zeker. Zij hebben zich langer niet gedragen als directeur. Een nog groter onderneming, zo is zijn belang. Nu ontstaat het beeld dat alleen bij de VSB is gestart. En dat beeld klopt ook foto beeld. Maar bij de fabrieken van Schuppen, Schinkenswol, zijn de lonen hoog, geldt een beter sociaal beleid en is er een relatief vriendelijke verhouding tussen leiding en werknemers. Dat vertaalt zich in minder huisnodig. Als bij de fabrikant Roesing de zaken slecht, krijgen de werklieden na ontslag geld om zich in Duitsland of in Enschede te vestigen. Ook in de Eerste Wereldoorlog zijn veel textielarbeiders naar Enschede vertrokken. Daar ontstaat zelfs een heel arbeidswijk van ex-Veenendaalers. Bij de Sayed-fabriek van Leeuwen, Hollandia, Bol en Houserfabriek, worden in 1910 twee werknemers ontslagen vanwege vakbondsactiviteit. 50 man werden daarop werknemer. De gevoelens van Leeuwen weten met harde hand de staking te breken door alle stakers te ontslaan en onmiddellijk nieuwe arbeiders aan te nemen. En zelf heeft de familie ook flink de handen uit de mouwen opgesteken om de productie door te laten. In feite vindt dus de overheid heel lang dat werkgevers en individuele werknemers het massaal moeten zien op te lossen. Pas wanneer het verzet echt zichtbaar wordt, een marxistische beweging om de overheid en actie. Dan neem ik u maar even terug in de tijd naar het jaar 1892. Even de beeldvorming. In dat jaar besluit de regering tot een grootschalig onderzoek naar arbeidsomstandigheden. Ook in de industrie door het Veenendaal wordt geconditeerd. En ik geef u twee uitspraken van vooraanstaande Veenendaalers. Allereerst door meneer Nijhuis. Ik verklaar dat fabrieksvolk een goed soort is, hetgeen door mij toegeschreven wordt aan de godsdienstige zin die het bezielt. Van opruiing en werkstaking verneemt men bij ons niets. Okay. Burgemeester van Asterwijk verklaart: er waren verschillende personen in kinderlijke staat van dronkenschap onder de menigte, terwijl ook de geest van het volk slecht. Zelfde orde. Twee tegenstrijdende verklaringen. Dominee Nijhuis richt de onrust de liefde voor de tijd. En de burgemeester heeft de onrust in datzelfde jaar rondom de kermis, heel duidelijk op zijn netvliest. Want wat was er gebeurd? U kunt zich voorstellen dat de jaarlijkse kermis voor de arbeiders het uitje is. Helemaal los met het bol, lekker zwieren in de draaikolkens, dan naar het café en natuurlijk veel vechtpartijen van de nodige appen. Die droegen in het oog van de kerk en de gemeentelijke overheid. Op verzoek van de gereformeerde kerk beslist de gemeente met 6 stemmen voor en 5 tegen dat de kermis in 1892 wordt gereduceerd tot een aantal toegangers. Geen draaikolkens meer. Geen draaimolens meer. Vervolgens velen is dat het einde van de kermis en daarmee het einde van de eeuw van 10. Je kunt zich voorstellen dat in de orthodoxe kringen dit besluit met gejuich wordt bevoed. Eindelijk is velen verlost van die goddeloze kermis. Dacht men. Een paar weken later had de Vereniging voor Gezellig Verkeer een uitvoering in de sociëteit om het iets te zien. Nou, erg gezellig is het op die donderdagavond niet gewoon. De arbeiders gooien de ruiten in van de sociëteit en bij de huizen van de twee raadsleden is Velst tegen de kermis kansen. Want, zo vinden zij, wij geen kermis, dan de hoge heren ook geen feestje. De zaterdag daarop worden weerruiten ingegooid en lantaarns verbreizeld. Burgemeester van Asterwijk is ooggetuigd en hij verklaart: tot 3:15 s'nachts heeft er een toneel van grenzeloze verwarring en baldadigheid geweest. Wij, ik en de politie, werkeloze toeschouwers moesten blijven en ons moesten bepalen tot het zoveel mogelijk dekken der bedreigde punten. De politie ontving menige slag, schop of stoot in de menigte, zonder dat het mogelijk was te constateren wie de daders waren. Zondagmiddag komt versterking in de vorm van een detachement infanterie. En tegelijkertijd wordt er ook een samenscholingsverbod van gehad. Want ongeregeldheden in het dorp zijn ook de buitenwereld doorgedrongen. En juist op die dag houden zo'n 200 socialisten in Wageningen de politie rondom het algemeen kiesrecht. Maar de burgemeester wil extra komen dat zij in contact komen met de Veenendaalse arbeiders. Want dan vrouwen moeten tevredenheid over het verdienen van de kern wel eens kunnen leiden tot ontevredenheid over de woning- en werkomstandigheden in het algemeen. Burgemeester en raadsleden houden een geheim vergadering. Hij is sterk. Hij vindt dat het besluit rondom de kermis niet moet worden gezien. Dat zou te veel prestigeverlies voor de raad betekenen. Maar de fabrikanten in de raad hebben het besluit wel teruggenomen, want door de aanwezigheid van de militairen in het dorp wordt er in de fabrieken tijdens het werk veel te veel gebruikt. En fabrikanten hebben niet de mogelijkheid hun woning en hun fabriek in het centrum van Veenendaal te laten beschermen door de politie. En dat was wel een hele duidelijke sneer richting Van Asterwijk, die wel zijn kasteel absoluut ver weg van het centrum heeft laten benoemen. Uiteindelijk is besloten dat ook het jaar 1893 kermis niet doorgaat. Maar dat was ook mede met het oog op de naderende cholera-epidemie. Maar dat de jaren daarna weer de kermis gewoon zo doorging. De druk stond, hè? eventjes. Want het blijkt gewoon onmogelijk om de arbeiders geïsoleerd te houden van die boze buitenwereld. Geldersvelenblad houdt een socialistische colporteur een reden voor hem en worden er opruiende bladen verspreid. De gemeente Ede treedt niet stem op en de ideeën van de socialisten worden vanuit het Gelderse deel door het hele dorp verspreid. Snel is het dus weer aan en moet het garnizoen met infanterie weer optreden. Want een dertigtal socialisten Wageningen kopen handigtuigd naar Venen. Ze betrekken door het dorp en verspreiden exemplaren van de voorraad. In het schakel van de nodige spetterstilligheid. Het begin van tal van wekelijkse socialistische propagandaacties. De stemming wordt genoeg en de burgemeester vraagt om een vaste marechaussee-lichaam. Dat verzoek wordt afgewezen. De kazerne is uiteindelijk aan de kerk bij Bel, maar dat was pas in 1904, dus de raad verder als vrouw. Het enige instrument dat hij kan inzetten is een politieverordening waarmee hij het recht heeft om het venten van rondgaande reclamebureau te vernoemen. Zelfs de latere SDAP-leider van de Jalapoekstra bezoekt aan Veenendaal. Hij komt om de baanbreker, de socialistische spreekblad van de provincie Utrecht, aan de land te brengen. Het proces verhaal dat ik herdeer van het sigaar zelfs, want hij wil een rechtelijke uitspraak uitlokken, omdat naar zijn mening de politieverordening in strijd is met de grondwet. Eindelijk beslist de Hoge Raad dat het gemeentebestuur de wettelijke bevoegdheid heeft om verordeningen in het leven te roepen tegen het luidkeels venten van Raad. Geconstateerd kan worden dat het socialisme in Veenendaal niet echt voeten aan de grond heeft gegeven. Mede door het godsdienstige karakter van deze gemeente. Tenminste, zo staat dat in de boek. Geschiedenis herhaalt zich steeds meer. Vanaf begin vorige eeuw wisselden vele perioden van tegenspoed, maar ook van voorspoed elkaar af. Na de vele naoorlogse jaren van opbouw en hoogconjunctuur heerste opnieuw weer opnieuw onrust. De coronapandemie heeft geleid tot scherpe tegenstellingen in onze maatschappij. De oorlog in Oekraïne tornt aan onze veiligheid en welvaart. Er moeten lastige keuzes gemaakt worden om natuur te behouden en klimaatdoelstellingen te halen. De overheid verliest aan vertrouwen. Veel demonstraties, veel schakelingen, met vaak geweld op te doen. Veenendaal is onlangs nog binnenland gestart. Toch wil ik u niet van een negatieve stemming naar huis laten gaan. Met dit geweldige plaatje van ons hart, Veenendaal, dank ik Janneke en haar collega's van het gemeentearchief voor de ondersteuning. En ik dank u al van harte voor uw aanwezigheid.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl.